Ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meisjes, het is voor mij weer een voorrecht om het woord te mogen brengen. En het is voor mij ook een vreugde. En ik hoop dat u daarom ook zo naar de dienst gekomen bent om te horen wat de Heere tot u vanmorgen te zeggen heeft. En laten we daarom met elkaar de Bijbel openen bij Nehemia 8. Nehemia 8, vers 1 tot en met vers 13 willen we met elkaar lezen. Nehemia 8. Nehemia 8, vers 1 tot en met vers 13. En als er iemand geen bijbeltje heeft, ik zou zeggen, lees wel mee. Er liggen daar vooraan nog bijbels. En anders zijn ze bij de kosten verkrijgbaar. Maar we gaan ook vanmorgen door de schrift heen en dan is het wel belangrijk om mee te lezen. Dus bij deze. Laten we met elkaar gaan lezen Nehemia 8, vers 1 tot en met vers 13. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren en naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malchia, Hasem, Haspadana, Zachariah en Mesullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jeshua, Bani, Sirepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover. Ja, broeders en zusters, vanmorgen wil ik met u nadenken over het onderwerp vreugde. En ik wil aan dit onderwerp vreugde ook een thema aan vastplakken. En het thema is vreugde door het woord. En daar willen we vanmorgen over nadenken in drie gedachten. En de eerste gedachte is eerbied voor het woord, wat we terug kunnen vinden in vers 3 en vers 4. Dus de eerste gedachte, eerbied voor het woord. De tweede gedachte, de reactie op het woord, vers 6 en vers 7. En de derde gedachte, de uitwerking van het gesproken woord. Vers 9 tot en met vers 13. Dus de eerste gedachte, eerbied voor het woord. En de tweede gedachte, de reactie op het woord. En de derde gedachte, de uitwerking van het gesproken woord. En misschien heeft u het boek Nehemia wel eens gelezen. En dan kom je erachter dat je aardig wat studie moet doen om te begrijpen waarvoor en waartoe het allemaal opgeschreven is. En het is mijn gebed dat we vanmorgen gaan zien wat voor mannen Ezra en Nehemia waren. Maar bovenal wat nog veel meer is, wie de God was van deze twee mannen. En wat we ook kunnen leren vanmorgen, de rijke lessen die we ook in dit gedeelte kunnen vinden. En die we ook toe kunnen passen in ons persoonlijk leven. Droefheid en vreugde. Wie kent het niet? Bij droefheid, dan denken we aan een dierbare die is overleden. Dan zijn we verdrietig. Maar ook met vreugde hebben we ook te maken in ons leven. En dat kennen we bijvoorbeeld op onze trouwdag. Of kinderen, misschien herkennen jullie dat wel als je een goed rapport hebt. Ja, toch? Of niet misschien. En soms gaan vreugde en droefheid ook samen op. Denk aan onze broeder Jeroen Maris. We waren bedroefd omdat we gehoord hadden dat hij er niet meer was. Dat hij er niet meer is. Hij is gestorven en hij is niet meer in ons midden. En we missen hem nog steeds. Maar tegelijkertijd mogen we ons troosten dat hij met vreugde in het huis van de Heer is gegaan. En zo kunnen we ook die lijn toepassen op ons leven, op ons geestelijk leven. We kunnen bedroefd zijn over onze zonden en dat leert de Bijbel ook. Bedroefd zijn over je zonden. Alleen de Bijbel zegt, blijf daar niet in hangen. Er moet een einde komen dat we ons nederig blijven voelen, dat we ons ontzet blijven voelen. Want de Heer wil juist dat we ons in hem gaan verblijden. En dat we onze vreugde en onze kracht vinden in hem. En broeders en zusters, tot voor kort geleden las ik alleen nog maar uit het Nieuwe Testament en soms uit de Psalmen. Misschien herkent u het. Het Oude Testament, dat sprak niet zoveel tot me. Maar sinds een paar maanden ben ik het gaan lezen. En het is als een bron voor me geworden. En nu ook Nehemia. Ik ben Ezra en Nehemia ben ik gaan lezen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ze ook heel dicht bij elkaar liggen. En dat ook deze beide boeken ook in dezelfde tijd geschreven zijn. En Nehemia en Ezra die kenden elkaar ook. Dat lezen we in vers 1 en vers 2. Dat Ezra de wet voorleest. En in vers 10 lezen we dat Nehemia en Ezra het volk onderwijzen. Dus ze kenden elkaar. Maar waarom wordt in dit tekstgedeelte het volk onderwezen vanuit de wet? Nou, daar willen we nu antwoord op krijgen vanuit de schrift. Maar dan gaan we eerst terug in de tijd. Jeruzalem werd in het jaar 586... door de Babyloniërs verwoest. En dat komt omdat onze vaderen, zo schrijft Ezra, de God van de hemel hadden vertoornd. Het volk van Israël was in een diepe zonde gevallen. En God kon het ook niet meer aanzien. En vervolgt Ezra, hij heeft hen, het volk Israël, in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, de Chaldeër, gegeven, die dit huis vernield heeft en het volk in ballingschap heeft gevoerd naar Babel. Koning Nebukadnezar wordt uiteindelijk opgevolgd door koning Nabonidus. En deze koning wordt uiteindelijk ten val gebracht door koning Kores van Perzië. En koning Kores krijgt daarmee de zeggenschap over Israël en over Juda. En een jaar later laat koning Kores een schrift opstellen dat de Joodse ballingen vrij zijn om terug te keren naar hun vaderland. Naar het land van hun voorouders. En hier zien we ook een belofte in vervulling gaan, waar Jeremia al over sprak. En ik citeer uit Jeremia 25 vers 11. Dan zal heel dit volk worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer die 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden. Wat we hier lezen in Jeremia, dat zien we in het boek Ezra en Nehemia in vervulling gaan. In het boek Ezra lezen we over de eerste lichting ballingen die terugkeren vanuit de ballingschap naar Jeruzalem, naar Israël. Met als leiders Zerubabel en de priester Jeshua. En deze eerste lichting ballingen die zijn bezig met het herbouwen van de tempel. Want koning Nebukadnezar had de tempel van Salomo volledig verwoest. En we lezen in Esra 6 dat de tempel voltooid is en de levieten wijden het huis in met veel vreugde en met dankoffers om te laten zien dat de Heer weer het centrum is van aanbidding in Jeruzalem. En nu is Nehemia schenker van de koning. En hij hoort van zijn volksgenoten dat ze leven in ellende en in diepe smaak. En hij verneemt dat in de muren van Jeruzalem grote gaten zijn geslagen en dat die grote poorten zijn verbrand. En hij vraagt aan koning Kores of hij toestemming mag krijgen om terug te keren naar Jeruzalem, om de muren te herbouwen. En hij krijgt die toestemming van koning Kores om de muur te herbouwen. En als Nehemia in Jeruzalem aankomt, dan is Ezra daar al 15 jaar aanwezig. Maar hij is kennelijk op de achtergrond geraakt. Want als hij daar aankomt, dan ziet hij dat de mensen moedeloos zijn. Ze zijn uitgeput. En Nehemia inspecteert de muur. En hij ziet, er zitten grote gaten in de muur. Veel muren die zijn alweer omgevallen. En de poorten die zijn verbrand. En hij gaat naar degene die het werk deden van de tempel. Die de tempel al hadden hersteld. En hij vertelt hun wat hij zag. En hij zegt tegen de werklieden, de hand van God was met mij. Als ook de woorden van de koning, van koning Kores, die hij tot mij had gesproken. En Nehemia legde uit dat hij goddelijke goedkeuring had om de muur te herbouwen. En dan zegt het volk, laten wij weer gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. En het volk begint te bouwen, maar niet zonder slag of stoot. Ze krijgen veel tegenslag te verduren. Aanvallen van de kant van de vijand, maar ook geruchten dat de vijand aan zou vallen. En zelfs wordt Nehemia een keer gevraagd om te komen praten in een diep dal, om hem vervolgens te doden. En ze werkten in die periode met één hand. En met hun andere hand hadden ze een zwaard in hun handen. Maar uiteindelijk is de muur en de tempel voltooid. Zoals het voorheen in de tijd van Salomo was. Maar er is nog iets. Het volk moet nog gaan inzien dat ze verkeerd gehandeld hebben. En het volk moet gaan inzien dat ze hebben gezondigd tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de wet wordt voorgelezen en wordt uitgelegd. En dat heeft berouw en bekering tot gevolg. En nu zijn we aangekomen bij Nehemia 8. En hebben we antwoord op de vraag die ik net stelde. Waarom het volk wordt onderwezen vanuit de wet. En laten we daarom beginnen bij ons eerste punt. Eerbied voor het woord. En laten we met elkaar lezen vers 3 en vers 4. En leest u met mij mee. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Het volk vraagt om de wet, zoals we lezen in vers 2. En in diezelfde maand dat de eerste lichting ballingen terugkeerde en het altaar in de tempel herstelde, wat we lezen in Ezra 3, vers 1, vraagt het volk ook om de wet. 15 jaar eerder. En de eredienst en de belangstelling voor het woord van God gaan ook altijd samen. Ook hier in Nehemia komt Ezra weer naar voren. Nehemia en Ezra die vullen elkaar aan en ze erkennen ieder de plek van de ander. Ezra is ongeveer 15 jaar voor Nehemia uit ballingschap teruggekeerd in Jeruzalem. En het onderwijs van Ezra heeft eerst heel veel invloed gehad. Het heeft zo zijn uitwerking gedaan. Maar het is weer langzaam weggeëfd. Het is langzaam weggevloeid. En in die tijd, in die 15 jaar, heeft Ezra zich niet opgedrongen. Van zie mij, ik ben de prediker. Nee, hij heeft zich teruggetrokken. En nu er weer naar zijn dienst gevraagd wordt, hier in Nehemia 8. Dan is hij onmiddellijk bereid om te dienen. Om het wetboek voor te lezen. En weet u wat ik hier zo mooi vind? Ezra wordt verzocht om het boek te brengen. Het gaat hier niet om de mening van Ezra of om de leer van Nehemia. Nee, het gaat hier om wat God heeft gezegd. En het is daarom kwalijk als menselijke meningen of boeken op één lijn met de schrift worden gesteld. En je merkt ook soms in gesprekken dat er een beroep wordt gedaan op oudvaders of wat een gewaardeerde broeder heeft gezegd, alsof dat het eind is van alle tegenspraak. Al die tijd is Ezra er geweest, maar men verlangde niet naar het woord van God. En nu de geest werkt in een man die het werk van God doet, komt er een nieuw verlangen bij het volk naar het woord van God. Ezra wordt dus gevraagd om het wetboek voor te lezen. Maar hij is nog even verlangend als 15 jaar terug. Om Gods woord aan Gods volk te onderwijzen. Hij brengt het woord bij het volk. En hij stelt het niet voor alsof iedereen daar zo zijn eigen opvatting over mag hebben. Nee, hij brengt Gods wet naar voren. En er is niet voor iedere groep afzonderlijk onderwijs. Nee, mannen, vrouwen, kinderen. Ze luisteren naar hetzelfde gedeelte uit de wet van God. En hij brengt het tot een ieder die het kan begrijpen. Het gaat hier niet om persoonlijke bijbelstudie, wat natuurlijk wel heel goed is. Maar het gaat hier om een samenkomst waarbij het hele volk onderwijs krijgt uit het woord van God, uit het wetboek. En de vorming van Gods woord is daarom niet slechts gericht op de individuele gelovigen, maar ook op het geheel, zoals wij hier zitten, op het collectief. En daarom is het samen bezig zijn met Gods woord en met Gods gedachten van groot belang voor de beleving van de eenheid van Gods volk. En soms wordt er wel eens gediscussieerd over de lengte van een preek. En zeggen we, die dominee die preekt wel 45 minuten. 20 minuten is wat de mensen maximaal aankunnen, zeggen de geleerden. Maar gelukkig hadden ze in de dagen van Ezra niet zulke onderzoeken zoals we die vandaag aan de dag wel hebben. Arbotechnisch gezien had Ezra dan al lang moeten stoppen. Want hij las al 4 uur achter elkaar. Hij leest, hè, trouwens, zoals we lezen in vers 4. Hij preekte nog niet eens. Kun je nagaan. Maar is er dan verslapping van de aandacht? Integendeel. Lees hem even mee in vers 4b. De oren van het volk waren gericht op het wetboek. Ze luisteren met gespitste oren. Ze wilden geen woord missen. Weet je wat hier aan de hand is? Er is hier een opwekking aan gaande. En dat gaat altijd gepaard met Gods woord en de krachtige leiding van de Heilige Geest. Als we de kerkgeschiedenis nagaan, en die voorbeelden hebben we genoeg in Engeland, maar ook in Nederland, dat de Geest krachtig aan het werk is. Maar mensen krijgen ook weer zicht op het woord. Dus de Heilige Geest en het woord, het gaat altijd samen. En hier wil ik dan ook de eerste toepassing maken. Hoe zit u onder de prediking? Hoe komt u naar de kerk? Ben je er al heel de week op aan het voorbereiden? In gebed? Of denk je dat de voorganger van de zondagmorgen wel zonder gebed kan? Kom je zondagmorgen je bed uit en denk je, wie gaat er vanmorgen voor? Ik weet het niet. Maar broeders en zusters, ik wil benadrukken, hoe meer we bezig zijn met het woord en hoe we ons meer verootmoedigen in gebed voor de Heere, hoe meer we gaan luisteren met gespitste oren. Wat heeft de Heere vanmorgen tot mij te zeggen? En als wij zo'n instelling hebben, als wij zo'n gezindheid hebben, dan wil Hij dat zegenen. En daarom komen we ook samen om vanuit het woord te horen. Niet wat een dominee of een evangelist te melden heeft. In de eerste plaats spreekt God door middel van zijn woord tot u, tot jou en tot mij. En het is goed om samen met de mannen, de vrouwen en de kinderen, zoals we hier zitten, samen het onderwijs te ontvangen. En hoe uniek is dat? Waar vind je dat een 8-jarige, een 18-jarige, een 38-jarige, een 58-jarige, dat is misschien wel oud hier in de gemeente, een 88-jarige, die zijn er denk ik niet. Maar hoe bijzonder is dat? Dat die mensen bij elkaar zijn om gezamenlijk naar één boodschap te horen. Waar vind je dat in de wereld? Ik denk nergens, alleen in de gemeente van de levende God. We zijn aangekomen bij onze tweede gedachte. De reactie op het woord. Vers 6 en vers 7. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Door de verhoogde positie is Ezra goed te zien en te horen. En in vers 5 staat dat voor deze gelegenheid een houten verhoging was gemaakt. Iedereen kan Ezra zien. Als hij het wetboek opent, dan gaat er een golf van eerbied door het volk. Dat hebben we net gelezen in vers 6. Als reactie daarop ging heel het volk staan. En weet je waar me dit aan doet denken? Aan Jezus. De ogen van allen die in de synagoge waren, die waren op hem gericht. Nadat hij uit Jesaja had voorgelezen. En dan zegt hij vervolgens: heden is deze belofte in vervulling gegaan. Ook hier was er eerbied. En daarom hebben wij ook de goede gewoonte in de gemeente, dat als wij de zegen ontvangen, om eerst te gaan staan. Om onze gedachten op de Heer te richten. En vervolgens ons onder zijn zegen te plaatsen. En we zien ook dat het volk hier naast een houding van eerbied ook een geest van eerbied heeft. Bij het openen van het boek. En we lezen dat Ezra de Heere, de grote God, looft. En daarom is de juiste gezindheid die we moeten hebben bij het openen van het woord, die van verootmoediging, maar ook van lofprijzing. We moeten daarom nooit vergeten dat God ons zijn gedachten in zijn woord heeft willen bekendmaken. En daarom zal ons hart zich ook altijd vullen met eerbied en ontzag als we zijn woord openen. En als hij tot ons spreekt. En uit deze verse kun je ook opmaken dat het volk zelf de tegenwoordigheid van de Heer ervaart. Ze komen onder de indruk en ze buigen zich neer voor hem. En ze geven hem alle eer. Weet je wat ze hier doen? Ze maken zichzelf klein, zodat hij groot wordt. En dat geldt ook voor ons. Hoe gaan wij met het woord van God om? Is het alleen een materieel boek voor je? Of is de inhoud je ook dierbaar geworden? Want elke letter die komt van God. 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt: heel de schrift is door God ingegeven. En is daarmee nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. We hebben niet Gods woord in de Bijbel alsof er woorden staan die niet door hem zelf zijn ingegeven. Heel de schrift is door hem ingegeven. Ook woorden die door de duivel zijn uitgesproken. Ook die woorden staan erin, omdat God het wilde. Hoe is uw gezindheid ten opzichte van het woord? Kun je ook in aanbidding, in je stille tijd bijvoorbeeld, neervallen op je knieën voor hem? Hoe zit je hier onder de prediking? De buitenkant kunnen we allemaal verbloemen, we kunnen ons netjes kleden. Maar hoe is ons hart eronder? Hebben we ook een geest van eerbied? En thuis maak je je ook klein voor de Heere als je in gebed gaat tot hem. Als wij ons nederig opstellen tegenover de Heere en we verwachten alles van hem, dan gaat het woord zijn werk doen in ons leven. Dan gaan de mensen merken dat jij een ander leven leidt. Dan is onze reactie dat je het woord gaat lezen. Dat je het gaat lezen. En dat je het nog eens gaat herlezen. En mensen die gaan het aan je merken. En daar hoef je helemaal niet hooghartig over te doen. Want mensen die merken het vanzelf aan je. Laatst zei mijn vrouw tegen mij: schat, volgens mij heb jij de paar laatste dagen weinig uit de Bijbel gelezen. En weet je, dat raakte me. Want ik las wel uit de Bijbel, alleen heel weinig. Terwijl ik daarvoor wel veel uit de Bijbel las. En toen ze dat zei, toen werd er bij mij iets van binnen geraakt. En zij merkte het ook naar mijn omgang naar haar toe. Als je veel het woord leest, dan verandert dat ook je omgang en je houding naar anderen toe. Het woord heeft kracht in zichzelf. En ik ben ook vervolgens op de knieën gegaan. En ik heb gezegd: schat, je hebt gelijk. En ik ben weer het woord gaan lezen. En dan zie je dat het gewoon een bron van vreugde is. Dat hij daardoorheen wilt werken. En wat betreft het volgende wat ik nu wil delen, dan gaat het mij als eerste aan. Hoe kritisch zijn we als we een preek hebben gehoord? Wat is onze reactie daarop? Ik heb onder preken gezeten dat het een uur duurde en dat ik dacht, oh broeder, ga maar door. Mijn hart kan niet verzadigd worden. Maar ik heb ook onder preken gezeten dat ik dacht, wanneer zegt die man nu eens aan? Maar het heeft wel te maken met de gezindheid die je hebt als je naar de kerk komt. Hoe meer je je toewijdt aan de Heer, hoe meer je leest uit het woord, hoe meer de Heer dat wil zegenen. En broeders en zusters, de oren van het volk waren gericht op het wetboek. Met u ben jij een en al oor voor het woord, antwoord voor jezelf. We hebben net onze eerste twee gedachten gehad. De eerste gedachte was eerbied voor het woord. De tweede gedachte was de reactie op het woord. En de derde gedachte is de uitwerking van het gesproken woord. En laten we daar met elkaar lezen, vers 9 tot en met vers 13 en met name vers 11b. En zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk helde namen toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkere nijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Weet u wat ik hier zo mooi vind om te lezen? Het voorlezen van de wet en het uitleggen van de schrift, dat blijft niet zonder vrucht. Het volk wordt zich bewust van hun falen en ze worden bewust van hun zonden. Dat lezen we in vers 10b. Heel het volk helde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Ze zijn in die zin niet alleen hoorder van de wet, maar ze zijn ook dader van het woord. En ze hebben naar zichzelf gekeken in de spiegel van het woord. En ze zijn na het voorlezen van de wet niet vergeten hoe ze eruit zagen. Hun geweten wordt openbaar en ze huilen. De dag dat de wet wordt voorgelezen, dat is een dag van diep zondebesef. En in het licht van Gods woord ontdekken ze hoe ernstig hun falen is. En misschien is het u opgevallen dat tijdens de voorlezing van de wet Nehemia op de achtergrond is gebleven. Hij erkent de plaats die Nehemia, dat die Ezra hierbij krijgt toegewezen door God. En je zou dit kunnen omschrijven als een goede samenwerking tussen de ouderlingen in de gemeente. Maar dat niet alleen, ook tussen ieder onderling contact in de gemeente. In vers 10 lezen we dat Nehemia weer de leiding neemt. Hij ziet dat het woord zijn uitwerking heeft. En hij geeft aan wat het volk nu moet gaan doen. En ik denk dat Nehemia hiermee het initiatief neemt, omdat zijn naam als eerste wordt genoemd in vers 10. En we lezen dat in vers 10b en in vers 11b. Rouw dan niet en huil niet. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Weet u, de Israëlieten hadden gezondigd. En ze hadden de tegenwoordigheid van God gemist. En jaren hadden ze geleefd voor eigen rekening. En ze waren God uit het oog verloren. En nu stuurt God weer Godvrezende mannen. Om het woord bij de mensen te brengen. En toen in die tijd wilde God met het woord bij de mensen komen. En het wordt voorgelezen, het wordt uitgelegd en het wordt verklaard. En dat doet God vandaag de dag nog steeds. Hij stuurt evangelisten, hij stuurt herders en leraars om mensen bij Jezus te brengen. En daarom komt vanmorgen ook het woord tot u, tot jou. Ben je bedroefd? Broeder of zuster, wat is je kracht? Blijf je hangen in je eigen negatieve of zondige gedachtes? Vanmorgen komt het woord tot je. De Heere wilt je vreugde en blijdschap geven door zijn woord. Zie je het niet? Waar de Heere het middelpunt wordt van zijn volk, daar deelt hij in zijn vreugde. En dat wilt hij doen hier in ons tekstgedeelte. Maar dat wilt hij ook doen hier in ons midden. In onze gemeente. Als collectief, maar ook individueel. Dat zien we ook bij Paulus. Hij zat helemaal alleen in de gevangenis. Maar gaat hij bij de pakken neerzitten? Nee. In Colossenzen 1 vers 24 zegt hij: nu verblijd ik mij in mijn lijden. Hij is volledig toegewijd. En hij zegt daarom ook niet voor niets in Galaten 5. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar als tweede wordt genoemd blijdschap van de vrucht van de geest. En misschien herken je het wel. Wij als trouwe christenen, we zijn vaak bezig met goedheid, met geduld, met nederigheid. Maar na liefde komt echt blijdschap. En ik wil het daarom extra benadrukken vanmorgen. Dat de Heere ook blijdschap geeft in zijn woord. Dat zie je ook terug in de psalmen. Hoe vaak zie je het niet? Verblijd u in de Heere. Ook in het Nieuwe Testament. Paulus zegt zelf ook: verblijd u ten alle tijd. Wederom zeg ik u: verblijd u. In jezelf? Nee. In de Heere. De Israëlieten die mogen genieten van de goede gaven die de Heere hun geeft. Vers 11a die zegt: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En als ze genieten van Gods goede gaven, zullen ze hen die niets hebben niet vergeten. Ze laten de armen delen in de vreugde door hun gaven te delen. En daarmee zijn ze navolgers van God. Broeders en zusters, als het woord ons heeft ontdekt aan ons falen en we hebben er berouw over, dan zullen we ons opnieuw aan de Heere toewijden. Als je je toewijdt, dan zal het resultaat zijn dat je zult genieten van het woord als een bron van vreugde. En van kracht. En weet je wat het gevolg daarvan is? Dat je een zegen zult zijn voor een ander. Dat je een zegen zult zijn voor anderen, voor de mensen om je heen. Na droefheid kan er weer vreugde komen. Na het falen komt er weer dienst voor de Heere. En voor die dienst is er kracht nodig. En die kracht ligt gelegen in de vreugde van de Heere. Van onze Heere en Heiland. Maar nu zeg je vanmorgen, Matthijs, hoe krijg ik die vreugde weer in mijn hart? Als je bedroefd bent de laatste tijd, of als je nu bedroefd bent, ik wil je oproepen om niet langer op jezelf te zien. Maar zie op Jezus. Jezus zegt zelf: en iedere die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij zegt daarom ook niet voor niets in zijn woord: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Broeders en zusters, dat is geen misschientje, maar dat is een zekerheid, omdat hij dat in zijn woord zegt. En wat is het geheim? Jezus ging zelf vaak naar eenzame plaatsen om gemeenschap te hebben met zijn Vader. Dat was zijn bron van vreugde en van kracht. Broeder, zuster, ken jij ook zulke momenten? Ken jij ook zulke momenten dat je in je gemeenschap met de Heere zo die momenten ervaart? En dat je gemeenschap hebt met Hem? Gemeente, waarom kon het volk van God zo blij zijn? Vers 13. Zij gingen weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Ze hadden het gesproken woord begrepen. Wat Ezra en Nehemia en de Levieten hun hadden verteld. En wat ze hadden uitgelegd. De boodschap is in hun hart gekomen. En die Gods zegeningen in Christus Jezus heeft aanvaard. Die geniet daarvan en geniet ook van die innerlijke vreugde met Hem. Dit is allemaal het gevolg van het lezen van de wet. En het uitleggen daarvan door de Levieten. Er is niets vanuit het volk zelf uitgegaan. Maar alles door middel van de Heilige Geest, die berouw en bekering werkt. En dat laat uitlopen op de eer en de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. En zo werkt Hij nog. Er gaat niets vanuit onszelf uit. Maar Hij werkt alles door zijn goede hand. En Hij geeft ons vreugde dag aan dag als wij ons toewijden aan Hem. En let nu goed op. Let nu goed op. Ik zeg niet dat er geen problemen zijn. Of dat je geen zorgen mag hebben. Want ik weet zelf als geen ander dat ieder huis zo zijn eigen kruis heeft. Maar wat ik vanmorgen duidelijk wil maken door de prediking is: waar haal jij je bron van vreugde vandaan? Waar haal jij je kracht vandaan? Ik hoop, en het is mijn gebed, dat als je zorgen hebt in je leven, of je hebt een probleem in je leven, dat je daarmee eerst naar de Heere gaat, voordat je het met anderen deelt. En dat je tegen hem zegt: Heere Jezus, Heere God, Vader in de hemel, ik begrijp niet waarom dit nu allemaal gebeurt in mijn leven. Maar ik vertrouw op u. En ik mag weten dat de vreugde van de Heere mijn kracht is. Weet je, dan ga je dingen, situaties in je leven, in een heel ander perspectief zien. Zal ik je een voorbeeld geven? Kijk eens naar Nehemia. In hoofdstuk 1 staat dat Nehemia droevig en verdrietig was. En anderen die konden het ook echt aan hem zien. Maar hij wachtte op de stem van de Heere. Hij wachtte tot de Heere tot hem zei: nu mag je gaan. Maar kijk ook eens naar Jezus. Hij had ook gevoelens. We lezen een paar keer in de evangelie dat Jezus weende. En hij gaf er ook gewoon aan toe, aan zijn emoties. Nam dat zijn vreugde van de Vader weg? Ik denk het niet. Hij gaf niet toe aan zijn negatieve of zondige gedachten. Maar hij gaf het over aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Kijk uit dat u door vele jaren wrok geen wrak wordt. Als wij bepaalde dingen in ons leven, die jaren geleden gebeurd zijn, niet openleggen voor de Heere, dan vormt dat een blokkade tussen God en tussen u. En dat ontneemt u de vreugde van de Heere. Die verdwijnt dan. En misschien heeft u de tegenwoordigheid van de Heere gemist. Net als de Israëlieten hier in dit tekstgedeelte. Maar het woord zegt in 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Broeders en zusters, we hebben met elkaar nagedacht over de eerbied van het woord, over onze reactie op het woord en ook de uitwerking op het gesproken woord. Maar nu wil ik het ook omdraaien. Als u, als jij, de vreugde van de Heer ervaart in je leven, dan is onze reactie, weet je nog, onze tweede gedachte, dat we meer eerbied gaan krijgen voor het woord, onze eerste gedachte. En ik zou zeggen, neem dit mee voor de komende week en lees dit gedeelte nog eens aandachtig door. En vertrouw op het woord. En broeder en zuster, als je mag wandelen in de vreugde van de Heer, leef daar dan van uit. En deel daar dan van uit. En verspreid het blijde boodschap dat Jezus Christus leeft. En dat in hem werkelijke blijdschap te vinden is. In de wereld is alleen maar tijdelijke vreugde of bevrediging te vinden. Maar wie zijn vreugde in de Heer Jezus heeft gevonden, die heeft een hoop en die heeft een blijdschap en een vreugde die doorgaat tot in het eeuwige leven. Daar waar Jezus is. Onze heiland en onze verlosser. En als hier iemand vanmorgen is die de Heere nog niet persoonlijk kent in zijn leven, dan heb je geen perspectief. Je hebt geen uitzicht, omdat je de vreugde van de Heere nog niet ervaren hebt. En ik wil je uitnodigen om op grond van de schrift de Heere te aanvaarden in je leven. Je zonden zijn je vergeven, zeg ik je. Als je gelooft in de Zoon van God en als je persoonlijk gelooft dat hij voor jouw zonde is gestorven. Hij wacht op je. En hij wil niets liever dat je veilig thuis komt bij vader thuis. Bekeer je. En geloof het evangelie. En dan moet ik nu ook denken aan die tekst. Er is vreugde. Er is blijdschap in de hemel. Wanneer er één iemand zich bekeert. Tot de Heer. Amen.